Welkom, lieve mensen, bij een nieuwe aflevering van Leiden met een leeg hoofd. Mijn naam is Casper Jones en vandaag spreek ik met Roland Slot. Roland is voor mij een enorme inspiratiebron. Hij heeft mij wel het laatste zetje gegeven om uit het notariaat te stappen. En niet met woorden, maar met daden. Roland heeft meerdere bedrijven gehad en zijn laatste bedrijf Erbakin, onderdeel van McKinsey, was een enorm succesvol leiderschapsbureau. Hij coachte en faciliteerde leiderschapsteams over de hele wereld, CEO's van grote bedrijven. En het bedrijf is ook uitgegroeid naar een groot bedrijf. Inmiddels is het helemaal onderdeel van McKinsey. En ruim twee jaar geleden heeft hij besloten om ermee te stoppen. Om het laatste deel van zijn carrière te wijden aan het veranderen van de context waarin we werken en leven. En vooral gericht op de rol die bedrijven spelen in de samenleving. Hij heeft daar een bepaalde visie op, gaat hij zo allemaal over vertellen. En dat vond ik zo inspirerend dat hij, zonder dat hij een nieuw plan had, zonder dat hij wel een richting, maar niet een plan, zonder dat hij zeg maar nieuwe schoenen had als een oude schoenen weggooide. En dat heeft mij er ook toe bewogen om gewoon de stap maar te zetten van oké, ik voel dat ik ruimte moet gaan maken voor iets anders. Ik weet wel ongeveer de richting, maar nog niet helemaal. En laat ik me er gewoon aan gaan overgeven. En gewoon kijken waar de energie mij wil brengen. Dus Roland, dank daarvoor. En Roland is nu met een bedrijf een jaar geleden een nieuw initiatief gestart. Het heet Breathe. Breathe is eigenlijk een soort investeringsfonds, maar dan echt vanuit een nieuw bewustzijn opgezet. Dus een investeringsfonds zou het zeker tekort doen. En zelf zeggen ze daarover, Breathe builds inspired companies and that are inspired to change the system. Zeg ik het goed?
Helemaal. Ja, helemaal goed.
Was even de mond vol. mooi om hier te zijn bij jou in de steeg. Prachtige plek in de bossen. We hebben net ook even een mooie wandeling gemaakt om even in ons lichaam te komen. Ja. En we hebben elkaar ontmoet, denk anderhalf jaar geleden bij een transactie, ook eigenlijk vanuit een purpose-driven company, om die naar een volgende fase te helpen. En op de eerste Zoom-call, corona was toen net begonnen, toen zei jij, waren wij in gesprek en jij zei toen het woord context, kan ik me herinneren, dat je meer bezig wil zijn met de context. Ja, en toen voelde ik een klik, dacht ik, oh ja, gaaf, dit is... Dit voelt zo goed. En misschien kan je er wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Ik had op een gegeven moment, nadat ik veel bedrijven, vanuit mijn vorige bedrijf, had ik het opgezet, Erbakin en McKinsey, had ik veel bedrijven geholpen met meer purposeful worden en zeg maar een transformatie te realiseren langs de as van hoe kan je meer mens zijn in die bedrijven. Ja, vanuit die realisatie merkte ik gewoon, ook door het coachen van CEO's van grote bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, dat je eigenlijk heel moeilijk die bedrijven kunt veranderen als je de context niet verandert. Want uiteindelijk water gaat naar het laagste punt. En ja, je kunt als CEO, een goed bedoelende CEO, kan je zeg maar nog een goed idee hebben. Maar als er dan de volgende week een activist shareholder op de stoep staat en zegt, joh, ik wil nu rendement, ja, of ik split je bedrijf op, ja, wat doe je dan? En dat heb ik gezien bij Unilever, Paul Polman, die gedwongen werd om dingen te doen. Dat zie je nu net ook weer bij Unilever. Dus ze hebben nu die T-divisie verkocht, waar ze eigenlijk jarenlang ontzettend veel in hebben geïnvesteerd om die duurzaam te maken. Ja, ook weer onder druk. Want ja, zo'n bedrijf heeft dan zoveel cash. En dat is de context. Dus ik dacht van wat kunnen we nou doen aan de context? En iedereen in business, maar breder ook, weet wel dat zoals het nu gaat in business, dat niet houdbaar is. Maar vanuit dat besef, wat doe je dan anders? En dat is dan de vraag die ik voor mezelf stelde. En die vraag, die triggerde mij om weg te gaan bij Erbakin en McKinsey. Ik liet een prachtige omgeving achter met heel veel vrienden en prachtig interessant werk. Weet je wel, en veel status. Goed betaald. Maar ik voelde van, ik moet daar iets, ik wil daar iets aan doen. En dat kan niet uit deze context, want die context was iets te veel nog gekoppeld aan het huidige systeem. En toen begon ik gewoon, eigenlijk op deze werkkamer. Als we nu zitten, begon ik vorig jaar, 6 januari zat ik hier in mijn eentje met een leeg vel. Het was best wel louterend. Ik dacht, ik heb geluisterd, weet je wel, naar mijn innerlijke kompas om weg te gaan en daar iets aan te doen. Maar wat nu? Ik had een leeg vel voor me. Dus zo begon ik dat een beetje in te vullen. En dat voelde voor mij heel erg af. Oké, ik wil graag een bijdrage leveren aan het evalueren van het kapitalistische systeem. Dus iets doen aan de context. Op een hele praktische manier. Nou, en zo ben ik jou tegengekomen. Toen ben ik begonnen met een beetje in kaart te brengen. Wat is er dan al op dat gebied? En toen kwam ik dus een heel mooi bedrijf in de zorgsector tegen. Buurtzorg T, afsplitsing van buurtzorg. Die waren bezig om met een verandering van eigenaarschap, dat het bedrijf eigendom van zichzelf werd. En daar heb ik al ontmoet in die transactie.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, daar heb ik al ontmoet. En ja, wat jij zegt ook van, ja, want je hebt hiervoor altijd inderdaad bij Airbekin CEO's opgeleid, of in ieder geval gefaciliteerd in hun ontwikkeling. Hè, en ook individueel, maar ook denk teams.
Ja. En hele organisaties.
Ja, ja. En wat je ook zegt van, er zijn op zich heel veel die heel graag goed willen doen, maar eigenlijk beperkt worden door de context.
Ja.
Ja, en dat, dat herken ik inderdaad ook wel, ja.
En die context is heel groot en die is ook global. Hè? Dus het is niet zo van dat je in Nederland op een eilandje kunt leven en zeggen van zo doen we het. Nee, die blijven werken natuurlijk wereldwijd of internationaal. En ja, daar gelden dan bepaalde spelregels die inmiddels zijn ontstaan. En ja, de afgelopen 30, 40 jaar is dat ook echt een beetje, zeg maar, ontspoord in de zin van dat ik allemaal graag wat ook weten over korte termijn return voor de aandeelhouders. En dat, ja, en het is heel begrijpelijk dat dat zo gebeurd is. Maar het is ook tegelijkertijd waanzinnig, want daarmee verwoesten we onze planeet, weten we. En krijgen we samenlevingen die veel meer gefragmenteerd zijn en gepolariseerd zijn. En dat is ook niet houdbaar.
Nee.
Ja, alleen als je in zo'n rol zit, want heel veel mensen die verwijten ook, ja, de CEO's allemaal zakkenvullers en die heb je ook. Maar je hebt ook best wel veel mensen die met een goede intentie op zo'n positie zitten en maar gewoon ja zich heel erg ingeklemd voelen door het systeem, zeg maar. Ja. Wat moet je dan? Hè? Wat doe je dan anders?
Ja. Hey, en dan zit je hier op 5 of 6 januari hier met een leeg vel.
Ja.
En dan hoe ga je dan te werk?
Ja, dat is een mooie vraag. Het begon dat ik eigenlijk zo'n gevoel eerst had van, ja, weet je, ik heb geluisterd naar mijn innerlijke gevoel en dan zit ik hier, potjandori in mijn eentje, weet je wel. En al mijn collega's die zitten leuk bij elkaar, een nieuwjaarslunch te genieten en mooie plannen te maken voor het nieuwjaar. En ik zit hier in mijn eentje van, wat nu, hè? Maar ja, ik ben toen wat dingen gaan opschrijven, gewoon vanuit mijn intuïtie van die. Ik heb eigenlijk heel veel volgeschreven met, zeg maar, allemaal attributen die ik voelde bij het nieuwe initiatief, wat uiteindelijk Breathe is gaan heten. Dingen als dienstbaarheid, dingen als purpose, dingen als duurzaam, dingen als congruent, bewust. En weet je, en toen ben ik met mensen gaan praten. Zoals jij met mensen praat nu, mensen interviewt, Casper. En al heel snel, ja, kwam ik mensen tegen die op wonderbaarlijke wijze ook op een pad waren van, joh, we willen dat het anders gaat en misschien moeten we het samen doen. Dus eigenlijk binnen een jaar tijd, of een half jaar tijd, had ik een heel leuk team om me heen van mensen die ook iets willen doen aan die context. En die context klinkt dan heel groot, maar waar het in mijn beleving om gaat, is dat je gewoon, dat ik iets doe en dat wij iets doen wat wij kunnen doen. Groot hoeft het ook niet. En wat we met Breathe willen doen, is dat we een aantal bedrijven willen bouwen die heel anders in elkaar zitten qua governance, qua kapitaal, qua cultuur, qua structuur. Allemaal gericht op een purpose die iets bijdraagt aan het geheel. Dus wij zeggen eigenlijk, we serve the whole. Of we organize to serve the whole met Breathe. En wat we dan doen, we bouwen bedrijven die geïnspireerd zijn om iets goeds te doen in de wereld. En daarmee een aanzet te geven tot systeemverandering. Laten zien dat het kan. En met schaal. Dus we willen bedrijven bouwen die echt groot zijn, ambitieus zijn. Die ook winst maken, maar niet winst als doel. Maar maximale waarde voor alle stakeholders. Nou, dat klinkt heel bekend. Alleen niemand doet het bijna. Nee. Tot mijn verrassing.
Hey, en iedere verandering begint bij jezelf. Hè?
Ja.
En dat geldt voor jou, zeg maar, als individu, maar ook voor jou als organisatie. Zijn die dan ook zelf anders georganiseerd?
Ja, zeker. Wij zijn heel georganiseerd rondom een manier van werken die heet Holacracy. Dat is heel erg zelfsturend. En dat wordt heel veel, dat voelde heel veel. En wat eigenlijk leidend bij Holacracy is de purpose. Dus wij verdelen het werk in rollen die de overall purpose van Breathe dienen. En dat verandert, dat evolueert. Dus de purpose van Breathe zal evolueren. En ook onze rollen evolueren. En die stellen we continu bij. En wat interessant is, en we doen alle innovaties. Dus we hebben bijvoorbeeld een van de innovaties dat wij ons salaris koppelen we aan hoe we die rol invullen. Ze hebben prachtige gesprekken, zeg maar, elk half jaar over, nou, welke rol heb je ingevuld en in welke mate heb je dat effectief gedaan of goed gedaan? En dat bepaalt in feite hoeveel. We hebben een soort potje wat we dan verdelen en dat bepaalt hoe we dat verdelen. Dus, maar daardoor krijg je heel veel transparantie over wat mensen bijdragen en hoe die rollen evolueren en hoe belangrijk die rollen zijn voor Breed of voor, en met name voor onze purpose.
Ja, maar dat vergt wel dat je dus je moet omringen met mensen die allemaal, ja, om even bij dit thema te blijven, een leeg hoofd hebben en goed in touch zijn met hun lichaam. Want op een gegeven moment ga je voelen of iets wel of niet klopt. Hè? En daar, dat is denk ik het vertrekpunt. Zeg ik dat goed zo?
Ja, nou, niet voor iedereen. Kijk, dat zeg je heel goed. Alleen, mensen zitten op hun pad van bewustzijn waar ze zitten. Dus, en gelukkig heb ik een paar mensen zijn op mijn pad gekomen die daar heel erg voor openstaan om een eigen ontwikkeling centraal te stellen. Je kunt niet de wereld vernieuwen als je niet jezelf vernieuwt. Je kunt niet de wereld helen als je niet jezelf heelt. Dus dat is een voorwaarde voor bij Breathe te komen werken. Dat je bereid bent om het aan te gaan. Wat het ook is. Hè? En dat klinkt aan de ene kant heel zweverig, maar het is snoeihard. Want natuurlijk, als je samenwerkt, komen er allerlei dingen op. Spanning op. Spanning over inhoud. Spanning op relaties. En wat wij zeggen, die spanningen, tensions, het Engels woord tensions. Tensions are fuel for growth. Dus ik heb mijn schaduwkant heb ik aan te kijken. Ik heb mijn angsten aan te kijken. Ik heb mijn onhebbelijkheden aan te kijken. En dan kan ik, als ik daar verder in kom, kan ik meer bijdragen aan Breathe en aan onze purpose. Nou, en dat doen we met elkaar.
Ah, mooi.
En dat doen we continu. Dus ook de manier waarop wij meetings doen. We hebben geen standaard lijstjes, to-do-lijstjes. Nee, wij bouwen de agenda iedere keer weer op met spanningen. En die spanningen die geven energie om iets aan te pakken.
Ja, en dan moet je dus ook ongelooflijk eerlijk zijn. Te beginnen met jezelf,
ja.
Of naar jezelf.
Ja.
En vervolgens naar de buitenwereld, naar je collega's.
Ja.
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen, dat is echt anders dan hoe de meeste bedrijven het doen.
Ja.
En is het dan zo dat mensen die dan hierop afkomen, dat die dit ook al kennen? Of moeten ze nog een beetje ontwerken, om het zo maar te zeggen?
Nou, het verschilt een beetje. Wat ik merk dat de mensen die al langer gewerkt hebben, die moeten dat ontleren,
ja.
Vaak, want die kennen het niet. Uiteindelijk vinden ze het heel fijn, want dan voelen ze zich ook veilig. En wie wil dat niet? En tegelijkertijd vraagt het ook wel moed om dingen aan te gaan. Dus je kunt niet bij Breathe blijven en dingen niet aangaan. Dat werkt niet. En dan gaan mensen ook op een gegeven moment weg. Want ja, dat is niet. Als iedereen dat doet en iemand doet het niet, dan werkt het niet. En ook niet voor de rest, want dan houdt iemand de ontwikkeling van het team tegen. Dus dat is best wel een delicate balans. Maar we zijn jonge mensen die komen. We hebben één iemand, Sven heet die, dat is gewoon een natural. Die, ja, 27, ja, die hoeft niks te ontleren, want die heeft nooit in een systeem gewerkt. Ja. Dus voor hem is het gewoon de eerste keer. Fantastisch. En die jongen is zo puur en die heeft een enorme wijsheid in zich.
Ja.
Dus dat is ook. En wij zien ook daar een soort niet een hiërarchie op de traditionele manier, maar meer van, nou, we zijn op gelijk niveau, op zielsniveau, hè, als dat mensen wat zegt. Ja, en op die manier verhouden we ons tot elkaar. En toevallig, ja, heb ik wat meer ervaring. Ik loop al 30 jaar langer rond in de wereld. En sommige ook van de Breathe mensen. Nou, dat is dan het verschil, maar verder niet.
Nee, ja, dan heb je meer aardse ervaring. Ja. Maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat je ook meer zielservaring
hebt.
Nee,
totaal niet.
Dat staat los van elkaar.
Absoluut,
ja, zo ervaar ik dat ook, ja.
Ja.
Hey, maar eigenlijk creëer je dus een omgeving waar mensen dichter bij zichzelf kunnen komen. Toch?
Dat is intentie, absoluut. Dat is intentie. En dat is ook. Ja, dus we delen echt hele persoonlijke dingen in veiligheid met elkaar. En dat ik kan alleen maar zo werken. Ik wil niet meer werken in een omgeving waar dat niet zo is. Want dan, ja, ik geloof heel erg dat vernieuwing, innovatie ontstaat als er verbinding is tussen mensen. En vernieuwing hebben we nodig in de wereld. En ja, heel veel mensen hebben een enorm geloof in technologische oplossingen voor de problemen waar we voor staan. En dat is ook voor een deel, denk ik, dat dat waar is. Maar voor een heel groot deel is dat ook niet waar. Want ik geloof dat we moeten manieren leren om weer met elkaar in verbinding te komen. En met de planeet in verbinding te komen. En met het geheel in verbinding te komen. En dat krijg je alleen maar als je die veiligheid hebt.
Ja.
Dan gaan mensen open, dan gaat hun hart open. En dan is er verbinding. En dat is niet soft, dat is gewoon snoeihard. Want
ja.
Als iemand ergens mee zit en hij brengt dat of zij brengt dat in, is het ook geadresseerd. En dan kunnen we gewoon focussen op die meeting. Het is ook gewoon hartstikke efficiënt.
Ja, ja. Ja. Ja, mooi. En wat je zegt, vanuit die verbinding ontstaan nieuwe dingen. Is creativiteit. Dat is eigenlijk de bakermat van creativiteit, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ja, dat herken ik zeker. Mooi. Hey, en ja, dus dan creëer je een omgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen vanuit een intrinsieke motivatie, vertaal ik het even.
Ja.
En je bent nu ruim een jaar verder.
Ja.
En ervaar je dat ook zo inderdaad, dat mensen zich ook echt, ja, vinden mensen het een fijne plek of niet?
Ja, nou, niet voor iedereen. Kijk, de meeste mensen die bij Breed werken vinden het een hele fijne plek. Maar weet je, het komt heel nauw. Want waar komt het op neer? Is het je purpose? Dus we hadden mensen, paste net niet qua purpose. En dan moet je dat ook adresseren. En ik ben ook heel erg, heb ik het gevoel dat steeds meer dat mensen niet meer voor een structuur werken. Zeg maar een bedrijf, hè? Gewoon een bedrijfsnaam, dat is een structuur. Maar voor een purpose. Nou, en dan komt het wel, want dat geeft energie. Als mijn purpose, zeg maar, heel groot deel overeenkomt met de purpose van het bedrijf, dan hoef ik mensen niet te controleren of vertellen wat ze moeten doen. Dat doen ze dus uit zichzelf, want ja, dat is hun purpose.
Ja.
Dus ja, je hoeft alleen maar te helpen om dat, zeg maar, te zelforganizing te maken. En dan gebeurt het.
Mm-hmm.
Dat klinkt simpel, maar dat vraagt wel bepaalde niveaus van soort en practices van mastery. Maar zo werkt het wel. Maar als het dan niet past, is ook zo evident. We hadden ook mensen die kwamen erop af. En het paste net niet. Ja, dan moet je ook gewoon loslaten. Dan moet je zeggen, joh, weet je, dit is niet de plek voor jou.
Ja, moet ik ook eerlijk zijn.
Ja, eerlijk zijn. Dus, en ook voor sommige mensen was ook de eerlijkheid of de openheid was niet, werkte niet. Je moet het wel aan willen gaan. Ja, dan is het ook niet de plek. En het wil niet dat we daarmee onszelf boven andere plekken plaatsen. Totaal niet. Maar het is een manier van werken waar wij voor staan. Waar ik heel erg in geloof, want dat geeft een stukje heelheid. En dat geeft ook vertrouwen. En het is ook gewoon leuker. Ja, als je elkaar leert kennen. En weet je, ik heb elke keer in mijn leven, ik ga van crisis tot crisis, weet je wel. Gewoon, ja, met name in de persoonlijke relatie. Want daar gebeurt het meeste, weet je wel. Van nou, ja, als ik dat achter moet houden, dan zit ik op kantoor met een gezicht, soort façade. Van nou, jij neemt met mij gaat alles goed. Of we delen er niet eens over. Ja, dan ga ik aan het werk. En dan kan ik wel werk doen, maar dan is het gewoon veel minder leuk. Ja. Als ik mee kan leven met de levens van de mensen om me heen. Wauw, wat een rijkdom.
Ja, en jij bent ook heel open en eerlijk op het werk.
Ja.
Ja,
ja, als ik dat niet doe, dan weet je, ik vind wel dat je, ja, ik zet de toon daarmee. En met mij gelukkig een aantal anderen. En dat bepaalt ook de openheid. Dus als ik niet open ben, ja, hoe kan ik dan verwachten dat andere mensen open zijn?
Ja. Ja, dat heb ik helder. Ja. En ik hoor, zeg maar, ook vaak, als ik hier zelf ook over praat, want ik geloof ook heel erg in die aanpak, hè, dat dan mensen zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet op het werk. En dat werk en privé moet je gescheiden houden. En ja, als iedereen gaat doen wat hij echt leuk vindt en waar hij energie van krijgt, ja, dan wordt het totale chaos. Herken je ook dat soort geluiden of valt het mee?
Nee, ik ken wel de angst. Die ken ik ook wel in mezelf. Hè, dus ik ben natuurlijk opgegroeid in een command and control wereld. Dus ik heb ook heel vaak dat ik denk van jeetje, gaat het wel goed. Hè? Alleen ik merk bij mezelf, ik kan het niet meer opbrengen om op die oude manier te werken, omdat het gewoon niet werkt. En uiteindelijk kost het zulke bakken met energie. Dus wat we doen met Breathe is dat we echt volgen, de energie volgen. Dat klinkt misschien heel esoterisch, maar ik heb het idee dat er een soort collectief energieveld is. En als ik daarop afstem ben, dan gebeuren de goede dingen. Hè, maar dat kan ik alleen maar doen als ik in mijn lijf zit, want dan kan ik het voelen. Dus een heel groot deel van het werk is om in je lijf te komen, in mijn lijf te komen. Ik was echt totaal niet in mijn lijf, echt, maar echt shockingly niet. Hè. Het heeft heel lang geduurd voordat ik een beetje in mijn lijf kwam. En nog steeds kan ik daar nog verder in komen. Maar dat is, dus dan voel je en dan, ja, ik had ook doelen gesteld voor dit jaar. Ja, dat werkt ook niet op die manier. Je kunt wel doelen stellen, maar er zijn dan soms redenen waarom die doelen niet gehaald worden. Omdat we innerlijk niet ver genoeg zijn. Dus dat heb ik ook wel geleerd dit jaar om dat los te laten. En ook te zien wat er allemaal ontstaat als je innerlijk samen met een team grote vorderingen maakt. En we zijn met hele nieuwe dingen bezig. Bijvoorbeeld een governance structuur, weet je wel, die eigenlijk bedrijven in staat stelt om evergreen te zijn en nooit verkocht te hoeven worden. En de waardecreatie echt te delen met alle stakeholders. Dat is heel innovatief. Dat kost gewoon tijd. Dat moeten we zelf ook doorleven. We moeten dat ook met onszelf. Weet je, hoe doen we dat dan? Hoe gaan we dan de waarde verdelen tussen ons en tussen andere stakeholders? En dan moet je dan doorleven. En dat kost tijd. Want dan moet je, ja, dat is gewoon heel veel iteraties. Dus gewoon die daaraan over te vergeven, vraagt elke keer weer erbij te blijven en het aan te gaan wat erop komt. En dat is, ja, voor mij een enorme uitdaging voor ons. Maar ik geloof dat de pad is naar innovatie en vernieuwing en naar een wereld die we kunnen creëren. En ik geloof, ik zie zelf hoe effectief dat is. Want dan gaan mensen de goede dingen doen, uiteindelijk. En als het niet past, dan moet je ergens anders zijn. Dus het organiseert zichzelf. Maar je moet wel testeren. Dus ik heb wel mensen gezegd ook, joh, volgens mij werkt het niet in Breathe. Ja, want dat niet iedereen in staat om het zelf te doen. En dan is het oké, nou dan is mijn plek niet meer hier, maar ergens anders. En dan zie ik daarna mensen helemaal opbloeien. Want dan hebben ze een plek gevonden die past bij hun purpose.
Ja, precies. Ja. Dus jij gelooft ook dat iedereen een soort individuele purpose heeft?
Dat geloof ik. En die is, ik vind dat Eckhart Tolle het ook heel mooi zegt. We hebben allemaal dezelfde innerlijke purpose. Dat is namelijk realiseren wie we werkelijk zijn. Dat we ook verbonden zijn met elkaar en met het geheel. Die is universeel. Die heeft ieder mens. En dat is ook wat ons verbindt. Dat vind ik ook zo mooi. Daar kan ik ook echt door geraakt worden als dat boven komt. Want dan voel ik gewoon van, ja, ik ben niet anders dan jij. We hebben dezelfde purpose. Dus op dat niveau, weet je wel. Dat is innerlijk werk. En we hebben ook allemaal een outer purpose. En die zal evolueren. Bij sommige mensen blijft die misschien hetzelfde heel lang. Maar meestal evolueert die. En die, dat is in mijn beleving, wat is mijn bijdrage aan het geheel? Wat door mij komt en wat een unieke manifestatie is van mijn energie. Nou, in dit geval is dat Breathe, maar het zal niet alleen Breathe zijn. Er zijn ook andere dingen. En ik ben natuurlijk ook, ik heb een rol als echtgenoot, als vader. Dus ik heb allerlei andere rollen in het leven. Daar doe ik ook dingen. Daar manifesteer ik ook dingen in. Dus dat is uniek. Want mijn blauwprint, zeg maar blauwprint van mijn ziel of hoe je het ook noemen wil, is uniek. En dat is ook waarom de wereld zo mooi uitziet. Zo diversiteit, zo divers. Alleen ja, durf ik me daarin over te geven. En dat is nog steeds elke keer doodeng. Durf ik daadwerkelijk dat toe te laten. Dat die energie die door me komt en daar naar te handelen. Nou, dat is eng. Maar als ik het doe, dan komt daar zoveel vreugde uit. En dan komt daar zoveel vreugde en creativiteit uit. Ja, dat is zo'n enorme kracht. En dat is, denk ik, daar zit heel veel potentieel. Als we dat met meer mensen weten te omarmen, ja, dan gaat de wereld heel anders uitzien.
Ja. Dus eigenlijk als we gewoon de onzekerheid omarmen, het niet weten.
Het niet weten, ja. Ja, want als we namelijk het niet weten, niet omarmen, dan krijgen we wat we al hebben. Ja. Nou ja, en ik heb heel erg het gevoel dat heel veel mensen voelen van wat we nu hebben, dat moeten we ook zeker koesteren, want het zijn echt fantastische dingen die we hebben. Minder oorlogen, we hebben natuurlijk enorme ontwikkelingen allemaal meegemaakt die iedereen weet. Maar het is ook zo dat ja, dit niet echt een houdbare situatie is. En we hebben onszelf, ze zijn van onszelf vervreemd. En in bepaald opzicht en van elkaar en van de planeet. Dus dan hebben we echt die plaats van het niet weten in te gaan. Want daar komen de nieuwe ideeën uit hoe we dat wel kunnen creëren. Dat het in verbinding is en in harmonie is en balans is. Maar dat is eng, want dat zijn we nooit geweest. Dus ja, dat is doodeng. En ik heb die angst in mezelf elke keer weer in de ogen te kijken. Elke dag weer.
Hey, en wat doe jij, zeg maar, om je zei net van, ik heb lang niet in mijn lichaam geleefd.
Ja.
Wanneer is dat omslagpunt gekomen?
Een mooie vraag. Voor mij was, als ik terugkijk, dan was ik een jongetje wat in een gezin landde waar ik me heel onbegrepen voelde en waar het emotioneel onveilig was. Dus ik had twee fantastische ouders. Ik heb twee fantastische ouders. Eén is nu aan de andere kant, al 16 jaar mijn vader, maar mijn moeder is nog hier. Fantastische ouders. Alleen ja, weet je, mijn vader die is opgegroeid in Jappenkamp toen hij jong was. Ja, dus emoties was gewoon niet iets wat heel aanwezig was of bespreekbaar was. En mijn moeder die is heel intuïtief, maar vrij ongevoelig. Dus die walste over me heen, terwijl ik een ongelooflijk gevoelig jongetje was. Dus voor mij was het gewoon een soort verschroeide aarde waar ik in landde. En wat het gevochten was, dat ik in mijn hoofd vluchtte. Dus ik voelde een enorme pijn van ik voelde me onbegrepen. En ik voelde ook gewoon me niet gezien of begeleid in mijn gevoeligheid. En dus dat maakte dat ik gewoon mijn hart sloot en in mijn hoofd vluchtte. En toen ben ik heel veel gaan lezen om maar te proberen de wereld waar ik in was beland, om die te snappen. Dus mijn intellect werd heel erg ontwikkeld. Ik als jongetje ging naar de bieb, werd ik nog heel goed van 10 of zo. En ik kwam met een stapel boeken terug en die vrat ik op. Om maar te vluchten in een wereld van een conceptuele werkelijkheid. Daar kon ik dan nog enigszins veilig in voelen. Nou ja, en uiteindelijk, pas 20 jaar geleden, echt letterlijk 20 jaar geleden, ben ik op een bewust spiritueel pad beland door een cursus die ik deed van 9 dagen, waar ik echt gewoon ja, mijn lichaam kon ervaren. Sterker nog, ik had ook een soort out-of-my-body experience. En dat ik bewust ben, dat ik voor het eerst kon genieten van in mijn lijf zijn en van zijn, zonder iets te hebben gepresteerd. Tot die tijd moest ik altijd iets presteren om gelukkig te zijn. En dat was de eerste keer. En toen dat heeft mijn ogen geopend. En toen ben ik vanaf dat moment heb ik mijn eigen ontwikkeling nummer 1 prioriteit in mijn leven gemaakt. Dus ik ben 20 jaar bezig al met eindeloos, ik ben een nerd. Ik lees eindeloos boeken op dat gebied. En ik heb allerlei cursussen gevolgd. En die hebben ontzettend veel gebracht. Maar ik heb ook één ding. Ik heb een keer een filmpje gezien van mijn bachelor's. Dat was volgens mij in 92 of zo. Zoals ik, wat was ik toen? Ik was toen 29. Nou, shocking om dat te zien. Dan zie je een houten klaasloper. Ik zag gewoon een hoofd op een poten.
Ja, ja.
En eigenlijk waar. Ik was totaal niet in mijn lichaam. Het heel confronterend was voor mij. Omdat heb ik een jaar of 10 geleden zag dat filmpje, zeg maar.
Ja.
Nou, ik was helemaal in shock.
Ja. Ja. Hey, en je vertelde dus, 20 jaar geleden is dat begonnen.
Ja.
Kan je nog herinneren wat dan toen de aanleiding daarvoor was?
Ja. Nou, de aanleiding was dat mijn jongere broer Reinoud, die 5 jaar jonger, die ik altijd had gezien tot op het moment als mijn jonge broertje. En ik ben de oudste thuis en ik weet het allemaal. En die had dat gedaan, die cursus. En die zei, joh, dat moet je echt doen. Dat is iets voor jou. En ik had inmiddels, was ik al 10 jaar aan het ondernemen, allemaal bedrijven gebouwd. En zogenaamd heel succesvol, bla bla bla. En ik had bij Shell had ik ook heel veel cursussen gevolgd. Maar na 3 jaar zelfs ik weggegaan, nooit meer ooit een opleiding gedaan. En toen had ik zoiets na 10 jaar ondernemen. Van, nou, nu misschien moet ik dat een keer doen. Echt zo'n soort gevoel van, nou, dat moet ik maar eens doen. En dat was in Amerika, 9 dagen. Dus dat was de aanleiding dat mijn broer dat mij aanreikte. Ik had, nou ja, oké. Okay. Dus iets in mij zei dat moet ik doen. En dat was ook een enorm geschenk. Want daardoor, doordat ik dat zeg maar van hem aanvaarde, kwam mijn broer voor mij opeens op hetzelfde niveau. Weet je wel, hij had mij iets aangereikt waar ik echt iets van leerde. En waar ik echt iets van had. Dus sindsdien zijn we gewoon totaal gelijkwaardig. En dat zat in mij, niet in hem, maar... En toen, ja, ik heb daar dingen meegemaakt, joh. Gewoon dingen gerealiseerd over de relatie met mijn vader en over mezelf, over het leven. Ja, daar ben ik eeuwig dankbaar voor. En toen heb ik elk jaar zo'n cursus gedaan. En toen in 2004 kwam mij een soort breakdown dat ik voelde van, ja, dat hele pad van alleen maar geld najagen en succes en roem en status, wat heel erg in mij zat, om er maar bij te horen. Hè? In de maatschappij die volgens mij daarover ging. Dus de maatstaf was gewoon hoeveel geld verdien je en ja, en dat was dat. En toen mijn lichaam gaf aan van ja, dat is niet wie je bent. En toen heb ik in een vrij dramatisch moment dat losgelaten. En maar daar is het zaadje geplant in die 21 jaar geleden.
Nou, ja. Mooi, ja. Mooi. Ja, gaaf. En toen in de tussenliggende, hè, toen ben je eigenlijk heel erg gaan focussen op het individu. Hè, dus meer van op leiderschap.
Ja.
Met Eberkin, dat bedrijf noemde je al. Hè,
ja.
Toen een joint venture met McKinsey.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat jij aan de ene kant anderen faciliteert en helpt. Of helpt, maar in ieder geval faciliteert in hun groei. Maar dat tegelijk dat het ook natuurlijk je eigen groei faciliteert.
Ja.
Hè, dus een soort wisselwerking is. Dat is natuurlijk wel mooi. En nu weer een paar jaar verder kom je eigenlijk tot ontdekking. Oké, nu gaat het over de context. We moeten iets aan de context doen. Want eigenlijk is dat ook een beetje mijn vraag. In mijn, merk ik, mijn laatste de podcast die ik doe. Dat ik eigenlijk mezelf de vraag stel van ja, wat belemmert ons nou om naar ons kern dichter bij ons kern te komen? Want iedereen die ik spreek, die dichter bij zijn kern komt. En dat zeg je eigenlijk ook, meer voldoening, het klopt meer.
Ja,
het is gewoon meer congruent. Waarom doen we dat niet allemaal? En dus een van de dingen is dus dat de systemen of context, dat die ons belemmert om dichter bij onszelf te komen. En dat is eigenlijk wel een hele... Ja, eigenlijk een hele profound inzicht, zou ik willen zeggen.
Ja.
En dat is ook, en dat geldt eigenlijk ook bijvoorbeeld voor onderwijs. Dat geldt op eigenlijk op alle vlakken waar we in de. En jij zei in het voorgesprek zei je heel mooi van eigenlijk alles. We maken concepten eigenlijk, hè, van dingen met ons hoofd.
Ja.
En die gaan we dan proberen te sustainen, in stand te houden.
Ja.
Maar de vraag is eigenlijk van ja, wat houden we dan eigenlijk in stand?
Ja.
We houden iets in stand wat we misschien 10 jaar geleden een goed idee vonden. Of 20 jaar geleden of 30 jaar geleden. Maar we ontwikkelen ons allemaal door. En misschien is dat anno nu helemaal geen goed idee. En zou je het zo kunnen zeggen dat eigenlijk overal zeg maar, waar het stroomt, zeg maar, klopt het? En overal waar het wordt opgepot, moet je voorzichtig zijn of moet je kritisch zijn?
Ja, Ik weet het niet. Dus wat ik weet is dat... Alleen, ik kan voor mezelf zeggen dat ik kan in mijn lijf voelen of het stroomt of niet. Ik kan dat niet voor andere mensen voelen. Dus dat moet iedereen ook voor zichzelf echt voelen en bepalen. Maar wat ik wel weet is dat als ik de energie volg in mij... Dus dat betekent dat als ik in angst schiet, dan heb ik die angst aan te kijken. En dan moet ik daarbij blijven en dan moet ik dan wat mee doen. Vooral door niks te doen, maar vooral erbij te blijven en het niet te onderdrukken of niet mezelf te gaan afleiden. En dan merk ik dat die energie van die angst minder wordt. En dan kom ik op een volgende laag van zijn. En dan gaat het weer stromen. Dus zo werkt het voor mij. En dan, als ik dan die energie volg en dan gaat het stromen. En dan, ja, dan gebeuren mooie dingen. Er komen mensen op mijn pad en dan krijg je dingen aangereikt. En letterlijk, weet je wel, gewoon. En ik voel ook wanneer het even niet stroomt. En dat kan niet. Maar het kan ook juist zijn. Bijvoorbeeld afgelopen tijd heb ik eigenlijk heel erg het signaal doorgekregen van, joh, pas op de plaats met het brief. Ga nou niet jagen om meer bedrijven op te bouwen of daarin in te stappen. Maar je hebt gewoon nu even kalm aan. Je moet er gewoon even naar binnen. En dat lijkt dan ogenschijnlijk, lijkt dat stagnatie. Alleen voor mij is dat gewoon een heel duidelijk signaal. Ik moet nu naar binnen en ik heb gewoon wat in mezelf te ontwikkelen. Aandacht geven. En dan kan het weer. Dus het, en dat betekent nog steeds dat het stroomt, maar dan stroomt het naar binnen. Hè? Dus alleen aan de buitenkant lijkt het alsof het niet stroomt. En het enige wat ik dan bij mezelf merk, van ja, mijn controlepart, weet je wat ik ook heb, en de ondernemer die zegt, ja, maar hoezo, we moeten toch door, we moeten nog meer bedrijven en dit en dat, en moet ik naar buiten. Maar ik heb echt geleerd, ik doe het ook niet meer. Ik ga dan niet naar buiten. Ik ga dan niet meer van tegen dat gevoel in, wat ik heel goed ken, want ik heb best wel discipline. Dan kan ik zeggen, nou, aan de kant met het gevoel en ik ga gewoon forceren en weet je wel. Maar dat wil ik niet meer. En ik geloof er ook niet meer in, want het kost bakken met energie. Dus ik heb echt zoiets van, nou, nu is dan de energie naar binnen, die volg ik dan. En dan weet ik ook zeker, dan komt daarna wel weer een fase van, nu is het tijd. Nu heb je iets doorleefd of heb je ingezien. En met dat inzicht kan ik naar buiten en dan gaat het weer stromen. En dan gaat het ook heel hard.
Ja.
Alsof ik het bepaal, weet je. Alsof ik die context kan veranderen. Ik ben er gewoon een energieveld. En het grote energieveld verandert context. Dat doe ik niet.
Ja, was het maar waar.
Dat zou echt mooi zijn. Ja. Weet je wel? Maar dat is niet zo. Ik ben gewoon een energieveld in een groot energieveld. En als ik daarnaar op afgestemd ben, ja, dan gebeuren door me heen de mooiste dingen.
Ja, prachtig.
Ja, en dan heb ik ook een mooie levens. En het geldt voor werk en ook privé, in alles. Hè?
Ja. Ja. Ja, want wat jij zegt herken ik ook, hoor. Dat is ook een soort overtuiging dat in de buitenwereld moet het allemaal wel manifesteren en doen. En als daar niet zoveel gebeurt, dan ben je dus niet goed bezig of dan sta je stil. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is. Nee. Sterker nog.
Nee.
Het begint ook met het innerlijke. Hè? Dus de uiterlijke is een reflectie van het innerlijke, als het ware.
Ja.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een hardnekkige overtuiging die misschien ook belemmert, waardoor we niet meer naar binnen gaan. Hè?
Ja.
Daardoor we niet dichter bij onszelf komen. En je zei ook bijvoorbeeld privé, hoe zeg maar met kinderen en met je vrouw, is dat. Speelt het natuurlijk ook een rol, want je zegt, ja, dit is mijn leven, dit is wie ik ben, en ik kan niet onderscheid gaan maken van de privé Roland en de zakelijke, dus dit is wie je bent.
Ja.
Kunnen zij daar ook in mee of
ja, nou, kijk, uiteindelijk mijn grootste teacher is mijn vrouw Olga. Ja, dus daar heb ik natuurlijk de meeste spanningen mee.
Ja.
En dat heb ik aan te gaan. Dus dat is echt een ontzettend mooi pad. En ook een ingewikkeld pad af en toe. En nog eens mijn tweede vrouw. Ik ben ook weer door een scheiding gegaan. En dat was ontzettend pijnlijk en moeilijk. En de moeilijkste keuze in mijn leven. En ook voor mij de goede keuze. En waar ik inmiddels wel op vertrouw, en dat klinkt dan heel arrogant, en dat zullen ook veel mensen met mij oneens zijn, maar ik heb het gevoel dat als je werkelijk luistert naar je innerlijke stem, dat ook gek genoeg voor het geheel mogelijk de beste keuze is. En dat klinkt dan echt heel arrogant, maar ja, dat is mijn perspectief. Dat is hoe ik het ervaar. En ook als mensen keuzes maken die op dat moment voor mij heel moeilijk zijn, ja, of pijnlijk zijn, dan kan ik daar vaak later toch naar kijken van, ja, dat was pijnlijk, maar dat was wel misschien wel wat ik nodig had om juist een ander aspect van mezelf te leren kennen en te ontdekken. En uiteindelijk, als je kijkt naar mensen die overlijden, wat blijft er over? Wat blijft er over? Weet je, dus niet mensen die herinneren zich nooit als je daarmee praat. Ja, weet je, die ene meeting of die extra dag kantoor. Het gaat altijd over die relaties met mensen. Daar gaat het over. Dus daar, en die zijn natuurlijk helemaal bedoeld om ons te helpen in onze ontwikkeling. Dus ik zie organisaties als een netwerk van relaties. En misschien is dat enige doel dat we samen zijn, is dat we ons ontwikkelen. Misschien is dat wel het enige doel van de organisatie, waarom niet? Ja. En, maar eigenlijk is het ook zo met je romantic other, of je vrouw of je partner. Ja, je bent samengekomen in mijn beleving omdat je karma hebt. Dat heb je ooit afgesproken. Om iets te doorleven met elkaar en iets te leren van elkaar. En dat is ja, en dat zijn juist niet makkelijke dingen. Want als ze smooth ride zou zijn, ja, dan weet je, ja, waar ben je dan samengekomen? Nou, het is wel fijn als je ook genoeg verbinding hebt en genoeg liefde hebt. Want als dat niet meer het geval is, ja, dan is het ook niet vol te houden. Maar dat is dat daar de balans in vinden. Oh, en daar ook dingen in toelaten. Ja, dat is onwaarschijnlijk moeilijk, vind ik. Ja. Ja. Maar een van de dingen daarover is dat ik heb jarenlang heb ik verwacht van mijn vrouw dat zij de dingen invulde die ik niet van mijn moeder had gekregen. Nou, dat is vermoeiend, zeg. voor haar, maar ook voor mij, zeg maar. Vooral voor haar, maar ik voel nu pas dat ik gewoon... Hè, ik ben nu 58 jaar. Het is bizar dat ik dat nu pas geleerd heb eigenlijk. Pas recente jaren om niet... Hè, dingen die ik als jongetje niet van mijn moeder kreeg. Om ongetwijfeld goede reden. Om dat in mezelf te helen. Dat gat, weet je wel. Ja, en daar zijn mensen hun leven lang mee bezig. Die zoeken dan naar een partner die gaten vult. Ja, die kunnen ze nooit invullen. Dus ja, kan je lang zoeken, zeg maar. En dan kan je lang ongelukkig zijn, maar dat heb je zelf te doen. En ja, dus daar heeft algemeen geholpen om dat helder te maken dat niet haar rol is. Nou, dat was pijnlijk, maar wel heel goed. En nu voel ik eigenlijk veel meer dat ik met een vrouw kan zijn als man en dat ik niks van haar hoef. Maar dat ik gewoon kan genieten van de polariteit. Hè? En dat is wel mooi, dat is nog één ding. Wat ik ook leer, dat kijk, met mensen kom je samen soms en daar is iets, energie loopt er, weet je wel. En de potentie van mensen die samenkomen, van een team of een groep of mensen die samen een purpose hebben, dat heeft een enorme effect, kan het hebben, als de energie stroomt. Ben ik aan het denken in die polariteit. Dus als je iets hebt, weet je, met je partner thuis, juist in die man-vrouw polariteit, dat geeft ook lading, hè? Dat geeft energie. Daar kunnen ook mooie dingen uit ontstaan. Dus echt, en daar wordt ook steeds meer wel, ook vanuit onderzoek, komen daar ook dingen uit. Dus, ja. Dus ik ontwijk die polariteit niet meer. Ik ga het gewoon aan. Laat maar komen. Ja. Weet je wel? Ja, dat geeft energie.
Ja, dat geeft energie. Ja, ja, bedoel, zo werkt de natuur natuurlijk ook. Ja. Hè? Of, ja. Plus en min.
Plus en min, ja.
Dat zorgt ervoor dat, ja. Dat er energie ontstaat.
Ja.
Ja. Hey, en misschien een moeilijke vraag, maar hoe zou jij dan liefde omschrijven?
Ja, dat is een mooie vraag. Liefde voor mij is... Is de basis waarop alles is gebaseerd. Dus in mijn beleving is het fundament van het universum is liefde. En dat liefde is een energie. En liefde zit in mij, zit in jou, zit in ons allemaal. En ik kan die liefde ook af en toe compleet uit het oog verliezen. En dan voel ik me doodongelukkig. En voel ik me eenzaam. En dan kan ik me verdrietig voelen. Hè? Dus dat is onze kern is liefde. Dus liefde is wat ons verbindt. En liefde is ook de meest krachtige energie die er is. En ja, dus... De taak van mij is, mogelijk van ons allen, is om verbinding te maken met de liefde in mijzelf. Die in feite de liefde, de universele liefde is. Ja, en dat is ook. En als ik daar verbinding mee heb, ja, dan voel ik me zo. Daar kan niks tegen op. Er kan geen pilletje, weet je wel. Of glas wijn of zo kan daar tegenop. En wij zoeken als mensen natuurlijk het heel erg buiten ons. Van ja, een mooie auto en een feest en dit en dat en exciting en mooie reizen. Maar uiteindelijk, als we die bron, als we daar contact mee kunnen maken, ja, dat is ongelooflijk. Dat is echt, dat is het. En dus. Het werk is ook het liefde in de organisatie brengen. En de context veranderen is ook uiteindelijk dat ik mezelf overgeef aan het veld van liefde wat er is. Het is er gewoon. Alleen ik stop continu, ben ik bezig om daar dingen tussen mij en dat veld te plaatsen.
Ja.
De hele dag door.
Ja, dat doen we eigenlijk allemaal.
Ja.
We zijn eigenlijk, want ik denk ook dat de default is dat we in verbinding zijn met ons diepere wezen,
ja.
met dat veld. Alleen dat we enorm geconditioneerd zijn, of hoe je het ook wil noemen, om uit verbinding te gaan. En dat fascineert mij. Waarom doen we dat onszelf aan eigenlijk? Hè? En is er niet misschien een keer een tijd geweest, duizenden jaren geleden, waarin dat gewoon de default was, dat je gewoon in verbinding was? Want ik sprak laatst iemand en die was bij de Indianen geweest, de Bribri-Indianen in Costa Rica, Stefan Pij. En die vertelde dat hij, 3 dagen en nog best wel ja, nog best wel puur, zeg maar. En ja. Zeg, ja, die mensen, die hun hart staat zo ongelooflijk open. Ja. Het is eigenlijk gewoon zo overweldigend. Ja. En tegelijk begrijpt ook een soort stemmetje in. Ja, hier kan ik ook heel makkelijk misbruik van maken. Dat is een beetje wat westers in natuurlijk. Ja. 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 Heb jij daar nog een beeld bij of niet? Van zijn wij hier zo beland? Of hebben we ooit een tijd gehad misschien dat het wel zo was? Ja, dat is helemaal gissen natuurlijk. Maar...
Ja, ik weet niet. Hè. Ik heb wel zelf ervaren als ik in de natuur ben... En echt wat langer, dus ik ben een keer een week in Zuid-Afrika geweest op zo'n trail. Ja, dan, ik heb daar echt een eenheidservaring gehad. Dat ik voelde dat ik één was met de natuur. Dat heeft me zo diep geraakt. Dat ben ik ook nooit meer kwijtgeraakt. En sindsdien kan ik niet meer, zelfs niet een klokhuis, zeg maar uit het raam gooien in het bos. Dat kan ik niet meer, omdat ik gewoon voel dat niet respectvol is naar het bos. Dus ik voel echt gewoon, ik voel die natuur nu. En ik heb ook... Een plek in het bos nu waar ik gewoon... Dat is mijn heilige plek waar ik gewoon hardloop en dan ga ik mediteren. En dan maak ik contact met een boom en dan voel ik die bomen en dan voel ik de aarde. En dus dat is dat, dan ben ik in verbinding met de natuur. En dan dat voedt mij enorm. Dus volken die zeg maar minder die drukte om zich heen hebben... Ja, die hebben dat natuurlijk nog. En wij hebben natuurlijk... Science, wetenschap, hebben tot een religie gemaakt. En technologische vooruitgang en... Ik ben nog heel goed naar die week in Afrika dat hoe moeilijk ik het vond om weer in een auto te stappen. Want dan een auto sluit je af van de natuur. En ik heb ooit een keer dacht ik van ik wil een leuke cabrio kopen, weet je wel. Maar toen heb ik een proefrit gemaakt en toen schrok ik mijn hoedje van het lawaai van die auto en andere auto's. Ik vond het verschrikkelijk. Dus ik dacht nee, ik moet geen cabrio. Want het is eigenlijk, dat maakt me nog bewuster van wat voor wereld we hebben gecreëerd, weet je wel. En maar ook, ja, dus dat is... Dus ik weet niet, andere volken die staan natuurlijk dicht bij de natuur... en die hebben dat nog, dat open. En ik voel gewoon dat ons pad is om daar weer ook... om dat ook meer te omarmen. Gewoon ons binnen met de natuur en dus ook stilte. Ja. Nou, en we hebben natuurlijk met onze technologie, die fantastisch is... we hebben natuurlijk ook, ik noem het altijd... weapons of mass distraction hebben we gecreëerd. mijn iPhone is een weapon of mass distraction. Als ik moe ben, verval ik in slechte gewoontes. En dan ga ik gewoon dat ding checken elke keer. Oh, heb ik al een appje, heb ik al een berichtje, heb ik een mailtje. Met name als ik moe ben. Als ik uitgerust ben, dan heb ik een soort meer discipline om te zeggen, nou weet je, kijk even niet. Maar dat is natuurlijk continu. En ja, als je dus continu geprikkeld wordt, dan kom je niet op een diepere laag bij jezelf. Of heb je de rust om te voelen, of kom je niet in je lichaam. Dus we hebben een enorme uitdaging als mensen in de moderne samenleving. Ja, hoe... Kan ik nou in verbinding met mezelf zijn en met de natuur en met anderen als ik continu afgeleid word? Continu afgeleid word. En dus ook, dus ik ben een rare gozer, ik kijk al 15 jaar geen televisie meer. Ik lees al 15 jaar geen kranten meer. Waarom niet? Ja, behalve dan het FD, die scan ik voor de feiten. Ik wil voor mijn breed, voor mijn business, wil ik gewoon weten wat speelt er in het bedrijfsleven. Maar dat scan ik gewoon op de feiten. Maar wat ik niet meer wil, is ik wil niet meer overladen worden met prikkels die in mijn systeem komen en die mij vullen met allemaal onzin. Waardoor ik helemaal geen ruimte meer heb. En je begon leeg hoofd interview, toch als titel?
Ja.
Ja, hoe kan ik een leeg hoofd hebben als ik me helemaal vul? Hè, ik heb jarenlang die columnist gelezen van aantal zetten. Ik was echt zo'n business nerd was ik. Hè? Dus ik wilde alles weten. Ik zat helemaal vol. Ik kon niet meer kijken. Nee. En sinds ik niet meer tv kijk en klanten lees, heb ik ruimte om te kijken en te voelen. Wat zie ik en wat observeer ik? Wat zie ik voor trends? Nou ja, heerlijk.
Ja, mooi. Ja,
dan zie ik dingen.
Ja, maar heel herkenbaar, heel herkenbaar. Prachtig. En inderdaad, nog in het verlengde daarvan. Hè? Want wat je zei, als ik moe ben, dan ga ik slechte gewoontes. Meer in zijn algemeenheid. Je zei het ook al van naar het bos en ook mediteren in het bos. Doe ik overigens zelf ook. Dat is ook echt waanzinnig. Het eerste wat ik altijd hoor is de vogeltjes fluiten. Ja. Daar word ik zo gelukkig. Ja. Dan denk ik, oh ja. Trouwens vandaag niet met de regen.
Nee, mis je dan, hè?
Dat mis ik wel, ja. Maar
ik heb van jou geleerd om met blote voeten te lopen. Oh, ja. Je hebt mij geïnspireerd om vaker met blote voeten in het bos te lopen. Ja. Dat is wel heel lekker.
Ja, want dat is mooi is dat. Ja, want ik merk zelf ook van hoe meer ik open ga staan, hoe open dat hart wordt, hoe meer ik ook moet werken aan mijn aarding.
Ja.
En ik denk dat ook heel belangrijk is om te voorkomen dat je inderdaad van alles oppikt qua energie en informatie die eigenlijk helemaal niet voor jou relevant is. Hè. Dus ik ervaar ook dat lichaam een enorme filter is, als het ware, voor wat nou voor mij relevant is en wat niet. Hè? Om te voorkomen dat ik helemaal overspoeld raak, inderdaad. Op die manier. Hey, nou, we zijn een beetje aan het einde aan het komen, Roland. Ja, mooi gesprek. En ik vind het ook mooi wat jij zegt, is van eigenlijk... Hè, dus liefde is maar echt die diepere kern als je daarbij kan. En eigenlijk valt het mooi samen met wat je zegt van... als ik echt, zeg maar, doe wat goed voelt, hè, in de kern... dan doe ik ook goed voor de omgeving.
Ja,
en ik denk, dat denk ik ook namelijk. En we zijn natuurlijk ook een beetje geconditioneerd... dat dan vooral vrij snel egoïstisch is.
Mm-hmm.
Maar ik denk inderdaad ook dat als je bij dat... stuk kan, en dat is natuurlijk wel verraderlijk, want de vraag is wanneer ben je er wel en wanneer ben je er niet bij.
Ja.
En dat is natuurlijk geen exacte wetenschap, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar als je op die plek zit en vanuit die plek beslissingen neemt en handelt, dat je dan misschien op de korte termijn, lijkt het misschien niet sympathiek of niet aardig of niet goed voor de omgeving, maar op de langere termijn beginnen die puzzelstukken een beetje in elkaar te vallen.
Ja.
Dus dat is mooi.
Ja.
En mooi ook wat je zegt over de context. Ja, dat fascineert mij ook enorm.
Ja.
Gaaf dat jij, dat je echt als, jij en het bedrijf pionier bent om te ontdekken van oké, hoe gaan we nou eigenlijk met een leeg hoofd het ook echt big scale historisch regelen met elkaar.
Ja, het kan ook. Hè. We hebben nu het eerste bedrijf is Home.Earth. Dat is een bedrijf wat duurzame betaalbare huurwoningen ontwikkelt in Nederland, Denemarken en Finland. En dat hebben we een prachtig team, 20 mensen. Heel professioneel, helemaal op de breed principes. En daar zijn we nu echt veel geld aan het ophalen. We gaan naar 200 miljoen ophalen nu om daarvoor een half miljard huis te bouwen. Dus het kan. En de tijd is nu ook, het pensioenfondsen die zijn geïnteresseerd om in te stappen. Omdat ook die mensen realiseren zich van alleen maar rendement najagen. Dat is gewoon, dat heeft een prijs.
Ja.
En dus dat Home.Earth heeft echt als doel om... Die externe kosten die anders gewoon niet zichtbaar zijn, om die eruit te halen. En echt ook betaalbaar. Ze gaan lager rendement maken, bewust, om huizen betaalbaar te houden. Want anders worden steden onleefbaar. Ja. En het leuke is, we krijgen de beste mensen. Want mensen hebben gewoon, die willen gewoon voor een purpose gedreven bedrijf werken. Die iets bijdraagt. Steeds meer. En jonge mensen ook echt talenten. En het is ook leuker. Het is leuker om dat te bedenken. Hoe je dat kan doen. Hoe je dat kan. En mensen kunnen een prima salaris verdienen. Maar niet meer excessief. Weet je wel. Hoeft ook niet.
Nee.
Hoeft ook niet.
Dat geeft ook niet de voldoening. Dat geeft ook niet. Nee. Natuurlijk is het fijn als je. Als je genoeg hebt om je dingen te doen.
Ja.
Maar veel meer is ook niet. Geeft ook alweer stress en gedoe.
Ja. Je had er gaan beheren. Ja.
Ja, dat is ook mooi. Nou, dan sluiten we af. Ja. Ik denk dat het de mooie van... neem alleen wat je nodig hebt, weet je dat? Hè? Dat is denk ik dat is ook een belangrijk inzicht.
Ja.
En niet alleen maar omdat dat voor de wereld beter is, maar eigenlijk ook voor jezelf.
Ja. En dankbaarheid is heel belangrijk. Het is gewoon elke avond als ik ga slapen in bed, dan vraag ik altijd van drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Dat geeft een heel warm gevoel van binnen. En dan val ik ook lekker in slaap. En dat zijn van die practices die... helpen, weet je, om niet meer te hoeven. Of als ik dankbaar ben, weet je, dat is al zo mooi, dat gevoel. Dat kan bijna tegenop. Voor mij is dat een soort variant van liefde.
Mooi. Nou, dankjewel Roland voor jouw inzicht en wijsheid. En hopelijk dat velen mogen volgen.
Dank je.
Yo.
Hey, succes. Yo.
Ja, lieve mensen. Dat was hem weer van vandaag. Een mooie aflevering met Roland Slot. We hebben heel veel geleerd over energievelden, over hoe je ook naar een bedrijf kan kijken, over je eigen rol erin en je innerlijk werk. Super. En wat ik aan het eind ook zei, dat hoop ik ook van harte, dat meer mensen en bedrijven dit voorbeeld gaan volgen. Ik denk heel waardevol en belangrijk voor de wereld. Want hoe mooi je binnenwereld is, hoe mooi je buitenwereld, dat zijn voor mij spiegelbeelden. Dus werk aan de winkel, lieve mensen. Nou, vond je het een mooie aflevering? Dan luister ook naar mijn andere podcasts. Ook van pioniers op andere vlakken. Mensen die lijden met een leeg hoofd. Die in de duisternis lopen, in de mist lopen. En iedere dag weer een stap zetten. Dat inspireert mij. En ik hoop jullie ook. En mocht je mij een berichtje willen sturen. Dat kan naar info@casperjones.nl. Of via LinkedIn. Gewoon naar Casper Jones. En ik kijk weer uit naar volgende week. En tot dan maar weer. Ciao.